Goedemorgen allemaal en Shabbat Shalom nogmaals. Ja, dank je. Ja, de Parasha Ha'azinu hebben we vanmorgen aan de orde. Even kijken, hoe kan ik hier staan?
Nou. Wil jij toch even zo'n ding hebben?
Nee, zo is het goed. Maar anders sta ik ervoor, denk ik. Ja, dank je. Ha'azinu. Nou, de eerste woorden van uit dit hoofdstuk. Neig uw oor. En ik heb erboven gezet de jaloezie van Yahweh jegens zijn bruid Israël. Hoofdtekst is Deuteronomium 32. Daarnaast wil ik ook stilstaan bij Samuel 2 Samuel 22. En bij een paar teksten uit het Nieuwe Testament. De Brit Hadasha. Onder andere uit Romeinen 10. Je kunt er ook boven zetten een oproep tot respect, toewijding en dankbaarheid. Want dat is dit hele gedeelte in feite ook. En ja, we hebben het afgelopen tijd natuurlijk, het is al aan de orde geweest, gehad over de grote feesten. Bezuinendag, grote verzoendag. Het is geweldig om in deze tijd juist stil te staan bij Gods woord en wat hij tot ons zegt. Het lied van Mozes, Deuteronomium 32, het wordt wel vaak het lied van Mozes genoemd. Het is niet helemaal duidelijk uit de context, kun je ook halen dat hij het samen met Jozua gezongen heeft. En heeft het gezongen om het extra goed te laten landen bij de Israëlieten. Ze moesten het ook elke paar jaar weer, of elke, volgens sommigen elk jaar, volgens anderen elke 7 jaar, weer opnieuw zingen in zijn geheel om het levend te houden. Dus eigenlijk een van de belangrijkste stukjes van de hele Torah. Ik begin even bij het laatste vers van hoofdstuk 31. Daar staat, toen sprak Mozes ten aanhoren van de gehele gemeente van Israël de woorden van dit lied ten einde toe. En dan begint hij als volgt, neig uw oor, uw hemelen, dan wil ik spreken en de aarde horen naar de woorden van mijn mond. Mijn leer druipen als regen, mijn reden druppelen als dauw, als regenbuien op het jonge groen en als regenstromen op het kruid. Want ik zal de naam van Yahweh uitroepen, geeft grootheid aan onze God. De rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw of van waarheid is hij. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Wauw. Hij begint dus met de hemelen en de aarde tot getuigen erbij te halen. Dat geeft aan dat dit een woord is wat in feite tot in eeuwigheid geldig is. En waar alleen de hemel en de hele aarde, zolang die bestaan in deze vorm, getuigen van moeten zijn. Mijn leer druipen als regen, mijn reden druppelen als dauw, als regenbuien op het jonge groen en als regenstromen op het kruid. Wat doet regen? In het bijzonder in het Midden-Oosten? Dat geeft leven, ja. Met andere woorden, het is het verlangen van Mozes' hart en ik denk ook van Gods hart, want God spreekt eigenlijk door heel dit verhaal door Mozes heen, dat Israël zal leven. Dat is het hart van God. Hij wil leven voor zijn volk. En Mozes zegt dan wat, ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Waarom? Omdat als wij de naam van Yahweh uitroepen, wij zijn tegenwoordigheid erbij halen, als het ware. Altijd, er staat bijvoorbeeld, Salomo bouwde een tempel voor wie of wat? voor de naam van de Heer, staat er. De naam van de Heer staat voor zijn aanwezigheid. Dat is heel opvallend. Moet u maar eens op gaan letten. Dus doordat hij hier zegt, ik zal de naam van Jahwe uitroepen, stelt hij God tegenwoordig. Hij heeft eerst al de hemelen tegenwoordig gesteld, de aarde als getuige, en hij stelt ook God erbij. Want bij God, door God is er dat leven. Geeft grootheid aan onze God. In de hele reden wordt nog 7 keer de naam genoemd. Ik vind dat heel opvallend. En dan zegt hij van God, de rots, wiens werk volkomen is. Wat is een rots? Yeshua, onwankelbaar. Ja. Ik kom daar nog op terug. Wiens werk volkomen is. Vaak denken wij dat er iets ontbreekt. Ja, maar je hebt dit niet. Je hebt dat niet. Nee. Gods werk is volkomen. En het klopt. Omdat al zijn wegen recht zijn. Er zijn geen kronkelpaden bij onze God. Geen bijbedoelingen zoals de tegenstander vaak wil laten weten. En hij is een God van trouw of waarheid. En met zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Dan zeg je toch, wat een God. Wat een God hebben wij. Wauw. David in zijn lied zegt eigenlijk iets dergelijks. David sprak tot Jahwe de woorden van dit lied op de dag dat Jahwe hem verlost had uit de greep van zijn vijanden, uit de greep van Saul. We hebben het net gelezen, maar een paar versen wil ik er nog even uithalen. Dat zijn de eerste versen en een van de laatste. O Jahwe, mijn steenrots, of mijn hoogte, daar hebben we het weer. Mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, de rots bij wie ik schuil. Mijn schild, hoorn van mijn heil. Heil in het Oude Testament is bijna altijd de vertaling van Yeshua. Mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser. Hij struikelt bijna over zijn woorden om aan te geven hoeveel God voor hem betekent. Hoeveel ja voor hem betekent. Van geweld hebt u mij verlost. Geloofd, zei Jahwe, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Daarom loof ik u, aan het eind, Jahwe, onder de volken en wil ik uw naam psalm zingen. Ik zeg wel eens, David was de eerste grote zendeling. Ik heb het voorrecht gehad om een beetje te studeren in geschiedenis van volken de hele wereld over. Toen ik bezig was met de studie van de grote naam van God, Jahwe. En ik kwam erachter dat er 2 periodes zijn geweest dat er een enorm getuigenis vanuit Israël de wereld overgegaan is. Dat is in de tijd van Mozes, door de wonderen in Egypte. En dat is in de tijd van David. Toen allerlei volken zich ook bij David kwamen melden van, hier heb je onze schatting, alsjeblieft. Kom ons niet veroveren, kom ons niet platslaan. Heer, we onderwerpen ons vrijwillig aan jou, want jouw God. Zelfs bij zijn zoon gebeurde dat nog. Weet het verhaal allemaal van de koningin van Sheba. In de zondagsschool leerde ik dat hij kwam vanwege de wijsheid van Salomo. Maar ik keek dat een keer na. En wat staat er in de Bijbel? Waarom kwam de koningin van Sheba? Ze kwam vanwege de wijsheid van Salomo ook, maar in de eerste plaats vanwege de naam van Jahwe. Ze had gehoord in het verre land waar ze woonde van die God van Israël, Jahwe. Wauw. En die heeft een koning daar aangesteld, wauw en wijsheid. Dat was na David. Ja? Helaas is het niet altijd in Israël zo gegaan als onder David. En Mozes moet dan ook een heel ander verhaal houden. Maar daarvoor ga ik eventjes terug naar Deuteronomium 31, het hoofdstuk hiervoor. Daar zegt Jahweh tot Moshe, tot Mozes: zie, u zult slapen met uw vaderen. En dit volk zal opstaan en nahoereren de goden van de vreemden van het land, waar het naartoe gaat, te midden ervan. En het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond, dat ik met hen gesloten heb. Dat is nogal wat om van tevoren te horen. Dit voorjaar heb ik het voorrecht gehad om te mogen trouwen met mijn lieve vrouw die hier ook is. Als ik even daarvoor gehoord had van over een tijdje gaat ze je verlaten en anderen nahoereren en je verlaten en je het huwelijksverbond met je vernietigen, dan had ik me nog eens achterdoor gekrapt. Dit is nogal heftig. Dan te dien dagen zal mijn toorn ertegen ontsteken en ik zal het verlaten. En mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij tot spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen, dat het in die dagen zal zeggen: hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? Er is altijd aan Israël beloofd dat God in hun midden wil zijn. Tenzij ze andere goden dienen. Dan staat hier, dan zal hij hen verlaten. Ik zie dat in de geschiedenis, als ik eerlijk ben, zie ik dat terug. Ik zal dan mijn aangezicht in die dagen geheel verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En nu schrijven jullie dit lied en leert het aan de nakomelingen van Israël, leg het in hun mond, opdat dit lied mij ten getuige zij tegen de nakomelingen van Israël. Want ik zal dit volk inbrengen in het land dat ik zijn vaderen gezworen heb, vloeiende van melk en honing, en het zal eten en verzadigd worden en vet. Dan zal het zich wenden tot andere goden en hen dienen en ze zullen mij tergen en mijn verbond vernietigen. En het zal geschieden wanneer vele kwalen en benauwdheden het zullen treffen, dan zal dit lied voor zijn aangezicht antwoorden tot getuigen. Want het zal uit de mond van zijn zaad niet vergeten worden. Omdat ik weet zijn gedichtsel dat het heden maakt voor ik het inbreng in het land dat ik gezworen heb. Dat is wel hele pittige taal, hè? Goed, tegen die achtergrond gaat Mozes dus verder. Nadat hij net gezegd heeft hoe geweldige God is. Hoe geweldige God Jahweh is, moet hij dan zeggen: verderfelijk hebben tegen hem gehandeld. En Mozes had dat natuurlijk meegemaakt. Hè? Denk aan het gouden kalf. Dat God zei van: nou, ik maak een eind aan het hele zootje. Dat Mozes zei: alsjeblieft, doe het niet, want moet je luisteren hoe de vijanden zullen reageren. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek. Een verkeerd en vals geslacht. Vergeldt u op deze wijze Jahweh, u dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereidt? Gedenk aan de dagen van weleer, let op de jaren van geslacht naar geslacht. Vraag uw vader dat hij het u meedelen, uw oudste dat hij het u zeggen. En die hadden hele verhalen te vertellen over alle wonderen die gedaan waren in Egypte en eerder en daarna onderweg. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van God. Zonen van Israël wordt er ook wel gelezen. Want Jahwa's deel, eigendeel, is zijn volk. Jacob het hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel. Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken. Hier wordt een beeld geschapen van God die Israël vond in Egypte als slaven onder de brandende zon. En hij heeft ze opgenomen en gedragen, heel die woestijn door. Zo heeft hem Jahwa alleen geleid en geen vreemde God stond hem terzijde. Hij deed hem rijden over de hoogten der aarde en eten de opbrengst van het veld. Hij deed hem honing zuigen uit de rots en olie uit het keihard gesteente. Er is heel vaak gezegd dat Israël niet zoveel natuurlijke bronnen heeft. En de afgelopen 20 jaar hebben ze voor de kust van Israël nog grote olievelden gevonden. Olie uit het keihard gesteente. God heeft ervoor gezorgd, letterlijk. Boter van runderen en melk van kleinvee, met vet van lammeren en rammen van Basan. Basan was een gebied ten noordoosten van Israël wat heel vruchtbaar was en waar wat bekend stond om zijn grootte, dat alle dieren daar wat groter en wat beter werden. En bokken met het vetste van tarwe en druivenbloed dronk u, schuimende wijn. Toen werd Jeshurun vet en sloeg achteruit, vet werd u, dik en vet gemest. En hij verwierp God die hem gemaakt had. Hij minachtte de rots van zijn heil. Hier zijn een paar dingen waar ik even bij wil stilstaan. Ten eerste dat Jeshurun. Waarom wordt hier Jeshurun genoemd en niet Israël? Jeshurun, daar zit een soort onderwatersteek in met het woord Yashar. Dat is oprecht. En als je Israël met een shin zou schrijven, dan staat er, zou het ook verwijzen naar dat woord Yashar, maar dan met L erachter. Dus dan is het de oprechtheid van God. Maar Yeshurun, dan is in feite de oprechtheid van onszelf. Un is ons. Dus ze zijn van afhankelijke strijder van God, Israël, zijn ze geworden iemand die van zichzelf denkt dat hij er wel komt. Vaak wordt het gezien als een eretitel, maar ik vind het bepaald geen eretitel. Dan de rots van zijn heil. Daarnet zagen we al dat God vergeleken werd met een rots. Maar de rots van zijn heil, ik heb daarachter gezet wat er in het Hebreeuws staat, Tzur Yeshuot. Als je dat ontleedt, dan zie je dus al het woord Yeshua daarin zitten. De rots van zijn heil, van zijn redding, van zijn Yeshua. Maar als je het in het oude schrift neerzet, vind ik het nog mooier worden. Want rots, dat is een korenhalm, korenplant, een tentpin en het symbool wat vaak gebruikt wordt voor God of voor de hogere ander hoofd. De tzaddik is ook de rechtvaardige verbonden met God. Yeshua is, hij geeft een bron te zien, dat is redden. De redder aan het kruis genageld. De rechtvaardige verbonden met God, de redder aan het kruis genageld. Ik vind het wel opvallend dat dat erin zit. In het oude schrift. De rots van zijn heil. Vandaar dat Paulus in het Brit Gadasja zegt van de rots die met hen meeging en waar ze de geestelijke rots waar ze uit dronken, waar ze hun energie uitputten, Yeshua was. En hier staat dus dat er een tijd is dat Israël de rots van zijn heil minachtte. Zij verwekte hem tot naijver door vreemde goden. Met gruwelen krenkte ze hem. Er staat eigenlijk niet goden, maar met vreemden. En vreemden, dat is Zurim. En dat is, dus eigenlijk staat er Bezarim. En dat is een soort een vergelijking met die Tsoer, die rots. Alleen, ja, het is wel een hele zure vergelijking. In plaats van de rots hebben ze vreemden. Zij offerden aan de boze geesten die geen goden zijn, aan goden die zij niet gekend hebben. Nieuwe goden die kort tevoren opgekomen waren. Of je kunt ook lezen die van nabij daar opgekomen waren. Voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. Zo van, die waren er nooit geweest. En ineens was er iets nieuws en iedereen liep erachteraan. Ik zie dat ook in onze tijd gebeuren. Er is weer wat nieuws en iedereen loopt erachteraan. Ook ik moet de nieuwste iPad hebben en ook ik moet dit en ik moet dat. En we maken ons helemaal gek met alle afgoden. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd en vergeten de God die u hebt voortgebracht. Toen Jahweh dat zag, heeft hij hen verworpen, omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren. Hij zei, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal. Want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen. Zij verwekten mij tot naijver, tot jaloezie, kun je ook lezen, door wat geen God is. Zij krenkten mij met hun ijdelheden. Daarom zal ik hen tot naijver, tot jaloezie verwekken door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Want een vuur is in mijn toorn ontstoken. Verderop zegt God ook dat als hij niet de hoon van de andere volken had gevreesd, dat hij hen volledig vernietigd zou hebben. Maar hij wil niet dat andere volken een reden hebben om te zeggen van ja. Hè? Ja. En daarom zal ik mij hen tot naijver wekken door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Dat zie je natuurlijk perfect weer terugkomen in het Brit Gadasja bij Paulus. Een eindje verder in het hoofdstuk is Mozes zelf het onderwerp. Want dan zegt Jahweh op diezelfde dag tot Mozes, tot Moshe, beklim dit gebergte, de Abarim, de berg Nebo, die in het land Moab ligt, tegenover Jericho, en aanschouw het land Kanaan, dat ik de kinderen van Israël in bezit zal geven. En sterven op de berg die u beklimmen zult, opdat u tot uw voorgeslacht vergaderd wordt, zoals uw broeder Aaron op de berg Hor gestorven is en tot zijn voorgeslacht vergaderd is. Omdat u ontrouw jegens mij bent geweest, te midden van de kinderen van Israël, bij de wateren van Meribat Kadesh in de woestijn Zin, en u mij niet geheiligd hebt te midden van de kinderen van Israël. Wat is hier aan de hand? Mozes mag niet mee het land in. omdat hij God niet geheiligd heeft. Als wij het Onze Vader gebed bidden, bidden wij uw naam worden geheiligd. Wij zijn er hopelijk mee bezig om God te willen heiligen in ons leven. Wat had Mozes nagelaten? Ja, hoe had hij God moeten heiligen?
Door te vertrouwen.
Door toen ze protesteerden, wat gebeurde daar? Ze protesteerden omdat ze geen water hadden. En hij had moeten zeggen van, wacht even, wie zijn jullie? Wat hebben jullie tot nu toe ervaren van Jahwe, onze God? Dan had hij God geheiligd. Bovendien had God tegen hem gezegd, ga naar die rots, spreek ertoe. Net waar had dat aan gerefereerd? Aan het spreken van God bij de schepping. Dan was het duidelijk geweest dat het van God was geweest. Voor heel het volk. Maar hij sloeg met zijn staf op die rots. God was hem genadig en gaf toch water. Maar God nam het hem wel kwalijk. Want u zult het land voor u zien liggen, maar daar niet binnen gaan. Het land dat ik de kinderen van Israël geven zal. De aanleiding daarvan zegt de apostel Paulus later in Romeinen. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Vooreerst zegt Mozes, ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Dus dat is wat Paulus ziet, is dat doordat Israël afgeweken is van Jahwe, dat daardoor het heil, Yeshua, voor alle heidenen, voor alle volken, gepredikt is geworden. En zodoende zegt hij van, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Maar, zegt hij dan achteraan, hoeveel te meer hun volheid. Hij strekt zich er naar uit dat ook de Israëlieten, ook de Judeërs, weer zich zullen bekeren. En dan zal daarvan een enorm getuigenis, als onder Mozes, als onder David, over heel de wereld weer uitgaan. En dan zal dat dus nog meer heerlijkheid betekenen voor heel de wereld. Ik spreek tot u heidenen, juist de mensen in Rome. Juist omdat ik apostel voor de heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Dus eigenlijk zegt Paulus, ik werk hier aan mee wat we net gelezen hebben bij Mozes. Paulus kende dat natuurlijk heel goed. En hij wist dat dat een weg was waar langs God zou werken. Dus hij zegt van, ik werk langs die weg. Want God heeft dat aangegeven bij Mozes al. Dat God wil werken via jaloersheid. Laten de Joden maar jaloers worden als ze zien hoe ik de heidenen zegen. Als ze met mij in contact komen. Dus eigenlijk, het hele verhaal, de hele geschiedenis, is een verhaal van een verongelijkte bruidegom. Huh? Daar begon ik mee. Een verongelijkte bruidegom. Die zijn vrouw vanaf het begin niet anders dan ontrouw heeft gepleegd. En wat hij zegt is, ik wil zo aardig zijn voor andere mensen, dat ze denkt van, wat heb ik gemist? En daar werkt Paulus aan mee. Laat die heidenen, laat die andere volken maar zien. Wauw, wat een God. Als wij door ons leven, als er in ons leven te zien is. Ik ben zelf tot geloof gekomen op een gegeven moment tijdens mijn studie. Doordat er een paar studenten waren waarvan ik dacht van, ze geven wat vreemde antwoorden op al mijn vragen over de Bijbel, et cetera. Ik snap het allemaal nog niet. Maar ze hebben wat. Ik proefde daar de liefde, ik proefde daar de zorg. Ik proefde daar iets van God zelf. Nou, als dat naar voren komt, ja, dan zal dat ook voor de Joden een teken zijn. Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Met andere woorden, dan is de opstanding, de grote opstanding, is dit nabij. Die aan het eind van de tijden zal komen. Ik vind het in zijn geheel gewoon een heel, heel indrukwekkend gebeuren. Ik sluit werk af naar een afronding. Ik ga nog even terug naar Deuteronomium 32. Tegen het eind van Mozes' reden zegt God eigenlijk door Mozes heen: zie nu dat ik het ben. Er is geen God behalve mij. Al die andere dingen die je naloopt, waar je druk over maakt. Ik dood en doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. Voorwaar, ik hef mijn hand ten hemel en zeg, zo waar ik in eeuwigheid leef. Dit is taal van een rechtszaal, hè? Zo waar. Dat is God die zijn hand opheft. En die zegt, zo waar ik leef. Hij zweert bij zijn eigen leven. Wat hij gegeven heeft op Golgotha. Als ik mijn bliksemend zwaard wet en mijn hand greep naar het gericht, dan zal ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders en vergelding brengen over wie mij haten. En dat geldt eigenlijk dus voor de tegenstanders en de haters binnen Israël en degenen die hem weerstaan hebben tegenover Israël. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees verslinden. Het bloed van de verslagenen en van de gevangenen, de harige hoofden van de vijanden. Jubelt! Daar eindigt het mee en daar eindigt zal ook de wereldgeschiedenis van deze wereld zoals die nu is mee eindigen. Jubelt uw natieën om zijn volk, want hij wraakt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan de tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. De grote verzoendag die nog komen moet. De hele grote verzoendag. Hé, hè? Ernstige boodschap. Weet u niet? Wat is de kern ervan? De kern ervan, zo ik die eruit haal, is dat we ten eerste God, Yahweh, serieus moeten nemen. Hem heiligen en groot maken. Niet zeggen, nou, ik heb dit gedaan doordat ik... Waarom sta ik hier te preken? Waarom kan ik dat überhaupt? Dat is door zijn kracht. Dat is doordat hij in mijn leven werkzaam is geweest. Hij is de God van mijn liefde. Zijn liefde is het wat mij drijft. Hij is de God van liefde en recht en trouw. De rots wiens werk volkomen is, waar ik mee begon. Omdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw, van waarheid is hij. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Hoe doen we dat elke dag? Hem zo serieus nemen? aanbidden. Ja. Elke dag luisteren naar hem. Stil luisteren naar hem. Zeggen van God, ik merk dat ik van nature, en ik merk dat ik daar geen uitzondering in ben, in de hele christenheid kom ik dat tegen, dat wij van alles te bidden hebben. Maar zeggen we ook wel eens tegen hem, Heer, wat hebt u te zeggen? Zeg het maar. Dat is ook een manier van hem serieus nemen. Hem ruimte geven om ons te koesteren als we verdrietig zijn. Dat is ook een manier van hem serieus nemen. Etcetera. God zegen u daarin. Ten tweede onze redder. Yahushua. Die zich voor onze verzoening aan het kruis liet nagelen. Erkennen als de rots van ons heil. De rots, de stevige rots waar we van op aan kunnen, waar we kunnen schuilen. Als het stormt, hij gaat niet van zijn plaats. En hij is van ons heil, van onze heling, kun je ook lezen. En als zijn bruid mogen we jou lief hebben boven alles, in plaats van hem ontrouw te zijn. En ons voorbereiden, nadenken over van, wat voor bruiloft komt er aan? Wat betekent dat? Hoe moet ik leven naar die bruiloft toe? Ik heb er een dagtaak aan. Hij is als bruidegom één keer gekomen en heeft ons geroepen tot bruid. En hij komt terug om zijn bruid te halen. En dan wordt het een groot feest. Maar ben ik er klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Bent u er klaar voor? En wat als onze trouw getest wordt, zoals die van Israël? Soms door tegenslagen in het leven, zoals bij Israël geen water in de woestijn. Soms door voorspoed, zoals bij Israël toen het alles goed ging. We denken God niet nodig te hebben. Nou, ik heb daar een acroniem voor bedacht, dat is GGD. In de eerste plaats geloof in de Gods Yeshua. Nou, dat heb ik net al uitgelegd. Ten tweede, gedenken. Gedenken wie God, onze God Jahwe is. Ik moet daar denken aan een gebed wat de Heilige Geest mij jaren geleden leerde. Het meest simpele gebed wat hij mij geleerd heeft. En wat ik in eerste instantie dacht van, dat is een beetje te simpel. God, dank u dat u er bent. En dat is nu mijn meest gebeden gebed geworden. Want hoe groot is het dat hij er is? En dat is zijn naam. Gedenk wie hij is. Wat hij in Yeshua gedaan heeft voor ons. En in heel ons leven tot nu toe al. Lolke vertelde net iets over een wonder. Ja. We kunnen de wonderen zien in de natuur en hoe we gemaakt zijn, maar ook wat we allemaal meegemaakt hebben. Wat een wonder dat ik hier in een vrij land leef, dat ik een dak boven mijn hoofd heb, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ja? Tel uw zegeningen. Dat geeft reden om hem te danken. En om je samen met anderen te verwonderen en te verblijden. Ik heb eerder wel eens gesproken over dat symbool uit het Oude Schrift, voor degenen die daarbij waren. Dit is een symbool uit het Oude Schrift, dat is de oude He. Daar is onze letter E van afgeleid. Onze hoofdletter E. Die is er nog in te herkennen. Dus als u een hoofdletter E tegenkomt, nou, op een dag komt u die wel eens tegen, hè? Hoofdletter E, moet u denken aan, dat is afkomstig van een mannetje wat staat te dansen of staat te knielen met zijn handen omhoog. In verwondering en aanbidding. En tenslotte mogen we voor heel Israël bidden. niet alleen de Joden, maar ook Noord-Israël. Dat hoort er ook bij, noordelijke land. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, het was vanmorgen een heftige boodschap. Tenminste, ik vond het heftig. Als je eraan denken hoe u daar stond als echtgenoot. U had uw volk losgekocht uit Egypte. Met tekenen en wonderen. Heel de wereld waren ze overgegaan. De tekenen en wonderen die u gedaan had. En uw eigen volk liet u iedere keer alweer in de steek. Ze maakten een gouden kalf. Ze zeiden van laten we maar teruggaan naar Egypte. Vader, en eigenlijk in ons hart zijn wij niet beter. Maar ik dank u. Dank u dat u uw naam trouw bent. Dat u er bent. En dat u iedere keer weer zegt, Adam, waar ben je? André, waar ben je? Truus, waar ben je? Of hoe u ook heet, waar ben je? Wij ontleden ons zijn aan u. Wij zijn in u. Vader, en daar dank ik u voor. En ik dank u voor Yeshua, de rots van ons heil. Die er elke dag is. En elke dag wilt u ons weer lief hebben. Elke dag wilt u ons weer tegen u aandrukken en zeggen, kom maar. Kom maar, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. Ik hou van jou. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw trouw. Vader, help ons om u ook trouw te zijn. In ons hart, in onze gedachten, in onze emoties, in waar we onze aandacht allemaal aan geven. Vader, dat we stilstaan bij wie u bent. En hoe groot en liefdevol u bent. In Jezus' naam.